Een van de grootste tragedies vandaag de dag in de kerk is onverteerde theologie. En wat bedoel ik daar dan mee? Alleen als het woord van God vanuit ons hoofd naar ons hart gaat, alleen dan zal het ons helpen. Als het inderdaad in elke vezel en elk detail van je leven door mag werken. En ik kom wel eens mensen tegen die zeggen, ja, ik heb vandaag niet echt iets nieuws gehoord in de preek. En dat is een maatstaf voor of een preek goed is of niet. Hoofdchristenen. En ik moet zeggen, ik ben zelf ook jarenlang een hoofdchristen geweest. Een hoofd vol theorie, een hoofd vol preken, een hoofd vol theologie. En als het allemaal alleen maar in je hoofd blijft en als het je hart niet raakt, dan is het vruchteloos. Dan werkt het niets uit. Onverteerde theologie. En als Gods woord je hart niet raakt, als het je leven niet verandert, dan mist het zijn doel. En dan is al die kennis, dat is ballast, theologie. En mijn gebed vandaag is dat wat wij vandaag en ook volgende week met u delen, dat het uw hart mag raken. Dat het geen kennisoverdracht is, maar dat het uw hart en ook mijn hart mag raken. En in de voorbereiding weet ik in elk geval dat het mijn hart weer echt opnieuw geraakt heeft. Dit woord, deze boodschap, die hebben wij 8 jaar geleden eigenlijk in onze eigen gemeente gedeeld. En Filemon spreekt gemiddeld zo'n 2 keer per maand in allerlei gemeentes. Maar het is niet vaak dat de gemeente vraagt of je 2 keer wil komen achter elkaar. Dus dan is het een woord dat eigenlijk een beetje in de kast blijft liggen. En we zijn echt heel erg gewoon door God geraakt dat we uitgenodigd zijn voor 2 weken. Zodat we ook dit woord kunnen delen. Want het is zo'n bijzonder woord. En ik wil met u kijken naar Jeremia. Jeremia 1 tot en met 6. Nee, Jeremia 18, vers 1 tot en met 6. En ik heb het ook op de beamer, dus mocht u Bijbel niet bij u hebben, dan kunt u meelezen. En ik lees het voor uit de MBV-vertaling. En de Heer richtte zich tot Jeremia. Ga naar de werkplaats van een pottenbakker. Daar zal ik je laten horen wat ik je te zeggen heb. Ik ging naar een werkplaats, waar een pottenbakker juist op zijn draaischijf aan het werk was. Als de pot die hij maakte mislukte, begon hij opnieuw en vormde hij de klei tot een andere pot, precies zoals hij zich had voorgesteld. En de Heer zei, volk van Israël, volk van Bosco, ik kan met jullie hetzelfde doen als die pottenbakker, spreekt de Heer. Immers, jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van de pottenbakker. En dit thema, dat kom je tegen in zowel het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Wij zijn de klei en God is de pottenbakker. En dat zag je ook zo mooi in dat filmpje, hè? God die pottenbakker die met ons leven aan de slag gaat. En hij vormt ons en hij maakt ons en hij geeft onze bestemming. Zodat wij bruikbaar zijn in zijn koninkrijk. En God heeft ons allemaal geschapen als een unieke aardewerken kruik. En om echt die kruik ook te zijn. En er is iets speciaals aan jou. Er is iets unieks aan jou, aan jouw karakter. Iets aan jouw uiterlijk. Iets de manier waarop jij in elkaar steekt. En dat maakt jou uniek. En er is niemand anders die is zoals jij. Want God heeft ons allemaal origineel gemaakt. En we zijn allemaal gekomen in deze wereld als een origineel. En daarin vond ik dat beeld ook heel mooi van die zuster die net wat had over dat die suikerspin. We zijn gekomen als een origineel en het zou echt zonde zijn als je deze wereld als een kopie verlaat. Of iets wat je zelf hebt geprobeerd op te leuken. God heeft ons uniek gemaakt. En ik wil, ons gebed is echt van tevoren geweest dat jij je bestemming zult gaan ontdekken. En dat je zult gaan ontdekken wat voor soort kruik God van jou wil maken. Wie wil God dat jij bent? En ik heb ook goed nieuws voor u. Want stel nu dat je hier zit en denkt van maar weet je, ik heb zo'n puinhoop gemaakt van mijn leven. Of als je bij jezelf denkt, de fouten die ik heb gemaakt in mijn leven, die verkeerde keuzes die ik gemaakt heb. Of misschien wel de paden die ik bewandeld heb. Ik vraag me eigenlijk wel af of God mij nog wel kan gebruiken. Maar ik geloof dat God u kan omvormen tot een andere kruik. Hij is nog niet klaar met u. Hij is nog niet klaar met jou. Zijn werk is nog niet af. En zelfs als jij je van binnen waardeloos voelt, vanwege die verkeerde keuzes die jij misschien in je leven hebt gemaakt, of misschien wel door dingen die buiten jou om gebeurd zijn, waar jij de controle kwijt bent geraakt, hij kan jou opnieuw vormen en als nieuw maken. En dat is zo bijzonder. Maar dat is wel een proces van herstel, dat hebben we net ook kunnen zien. En dat vraagt van ons, de vraag is inderdaad, ben je bereid om buigzaam, om plooibaar, om meegaand te zijn, als God, die pottenbakker, met zijn handen jouw leven en met jouw leven aan de slag gaat. Ben je daartoe bereid? Wil jij jezelf aan hem overgeven? Want dat is wat je ook constant zag, hè? Ja, dat aan de ene kant willen we ons overgeven, maar als je eenmaal begint, dan denk je, ja, nee, toch maar niet. Want ik heb nog zoveel te beredeneren en ik heb nog zoveel, hè, wat je wil uitwisselen. Sta jij God toe om die harde, vervormde klei uit jouw leven, om die zacht te maken met het waterbad van Gods woord? Zodat hij je kan omvormen en zodat hij je nieuw kan maken. En vreemd genoeg ben ik er zelf achter gekomen dat dat proces van herstel op een soort manier ook prettig is. Begrijp me goed, het doet pijn, want de waarheid doet pijn. Maar ik heb ook ervaren dat die waarheid van God, dat die je vrij maakt. En dat is zo bijzonder als je dat meemaakt. En in het begin zul je je miserabel voelen, het zal pijn doen, maar het is het resultaat waard. Het is het zo waard. Want hij maakt je tot een bruikbare kruik met een kostbare bestemming. En die kruik, hè, die kruik die zal zijn liefde uitgieten. Die kruik zijn goedheid en zijn genade brengen aan een wereld die stervende is. En die aardewerken kruiken die door God gemaakt en gevormd zijn, die hebben allemaal een schat in zich verborgen. En als je God gaat leren je kennen, of als je God gaat leren kennen in je leven, dan gaat er wat gebeuren. En dan heb ik het dus niet over kennen met je hoofd, maar met je hart. Dat je hem echt gaat leren kennen met je hart. Als jij gaat ontdekken welke bestemming God met jouw leven heeft, dan zul je niet meer voor jezelf leven. En dat wordt heel mooi beschreven in 2 Korinthe 4, vers 5 en 7. Daar heb ik ook gestaan. En daar staat het volgende. Wij verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is. En dat omwille van hem wij dienaren zijn. En dan in vers 7. Wij zijn slechts een aardepot voor deze schat. Dat is weer die kruik, hè. En het moet duidelijk zijn dat deze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. Dus er zit een schat in u verborgen, er zit een schat in mij verborgen. En die schat die jij in die kruik hebt, dat is het evangelie, die blijde boodschap. Dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat hij naar de aarde was gekomen voor alle mensen. Dat hij gestorven is, maar ook weer opgestaan is. Dat is die schat die wij mogen uitdelen. En die aanwezigheid van Jezus in jouw leven, die boodschap, waar eigenlijk heel de schepping naar snakt en waar ze dorstig naar zijn. Het levende water dat Jezus geeft. En vandaag en volgende week zullen we met u verschillende kruiken gaan bespreken. Verschillende kruiken die je tegenkomt in de Bijbel. En elke kruik die je tegenkomt heeft een andere bestemming. En daar is iets mee. En in onze moderne samenleving en cultuur begrijpen we eigenlijk helemaal niet goed wat er nou bedoeld wordt met bijvoorbeeld een reine kruik of een uitgekozen kruik. Maar de mensen die rondom de Middellandse Zee woonden, die wisten precies wat het betekende. Zij waren heel gewoon met dat soort begrippen en de voorwerpen. En volgende week gaan we op ontdekkingstocht. En ik ben heel benieuwd naar wat God gaat doen. En we beginnen vandaag wat rustig en volgende week dan knalt het. Dus dan moet u er ook zijn.
Redelijk bewegelijk. En als ik die microfoon moet houden en mijn notes, dan wordt het een beetje moeilijk voor mij. Dus let's do this. Ik ga beginnen met de kruik met een eervolle bestemming. En dat was eigenlijk een kostbare kruik. En in de vertaling in 2 Timotheüs 2 vers 20 en 21 staat er voorwerpen. Maar in het Engels is dat vessels of kruik. Ik wil dat even met u lezen. 2 Timotheüs 2 vanaf vers 20... tot en met 21. Hij staat ook zo meteen op de beamer. Hij staat er al. Je bent goed, man. Super. In een groot huis zijn er niet alleen voorwerpen, dus kruiken, vazen van goud en zilver, maar ook van hout en aardewerk. De eerste zijn voor bijzondere gelegenheden, de laatste voor dagelijks gebruik. Als iemand zich van alle kwaad gereinigd heeft, wordt hij een bijzonder en geheiligd voorwerp. Een eervolle kruik. Een kruik met een eervolle bestemming. Dat zijn eigenaar vele diensten kan bewijzen en geschikt is voor elk goed doel. Hier wordt gesproken over die kruik met een eervolle bestemming. En zoals Joyce net zei, begrepen de mensen in die tijd direct wat er werd gezegd. Ze begrepen direct van, dat staat voor een bepaald type mens of voor een bepaald aspect van het leven. En Ja, ze wisten gewoon dat als hij dat zei, dan vatten ze dat gelijk. Dat als ik bijvoorbeeld iets in het Nederlands nu zeg, dan weet je gelijk van, oh ja, hij bedoelt dat met dat gezegd. En in onze cultuur begrijpen we dat niet zo goed, maar ik hoop na deze preek dat je het wel beter gaat begrijpen. En iedere kruik staat dus voor een bepaald soort mens of een bepaald aspect van het leven. Ik heb het zo nu over die eervolle kruik. We gaan het nog hebben over de oneervolle kruik. George gaat het zo hebben over de barmhartige kruik. En wessel of vaas werd veel gebruikt in het Grieks als een metafoor. Want zij geloofden dat zielen eigenlijk tijdelijk in een lichaam zaten. Dus een vaas kan je vullen en dat wordt weer geleegd. En dat geloofden ze ook voor een lichaam. Het was een metafoor voor het lichaam. En waarschijnlijk was deze kruik, de kruik met een eervolle bestemming, was de best verkochte kruik in de pottenbakkerswinkel. Het was een sterke, stevige kruik. Met twee van die handvaten die je goed kan vasthouden, dat ongeveer 15 tot 20 liter zat erin. En er stond op een bankje, en vaak bij de ingang van het huis, met drie gaten erin. Eén gat voor de kruik met eervolle bestemming, één gat voor de kruik met een oneervolle bestemming en één kruik voor drinkwater, een kleiner kruikje. En ja, de plek waar je het kon vinden was dus vlak voor het huis. Als je binnenkwam bij een huis, dan vond je het, dan stond het daarvoor. Of vlak bij de ingang van de tempel. Dus stel dat het hier zou staan in de kerk, zou je het gelijk bij de ingang, als we binnenkomen, zou je die kruiken dus kunnen vinden. Daar stond dat bankje. En wat er dus gebeurde is, als mensen van een stoffige reis kwamen in die tijd en ze waren helemaal vies, dan wasten ze hun voeten bij de ingang. Of bij een rijker huis, dan werden je voeten gewassen door een bediende. Lijkt me heerlijk als je zo ergens komt en dan masseert iemand je voet en dan was die het geweldig. Dat werd dus in die tijd gebruikt. Die kruik met eervolle bestemming werd daarvoor gebruikt. En op dezelfde manier stond die kruik ook bij de tempel. Vlak bij de ingang. En wat er daar gebeurde is, dan wasten ze hun handen. En dat zie je nu soms nog bij sommige religies, dat ze hun handen wasten voordat ze die tempel ingingen, voordat ze gingen bidden. En die kruik met een eervolle bestemming, die kon je vullen bij een bron of bij een put. Dus je had hem zeg maar dan op je schouders en dan droeg je hem naar die bron of naar die put. En er was één sterk gebruik, een culturele gewoonte, dat als je dan iemand tegenkwam, als je onderweg was naar de bron of van de bron kwam naar je huis, dan mocht je nooit iemand weigeren als hij je wat te drinken vroeg. Dus als iemand dan zei van mag ik wat te drinken, dan kon je niet zeggen nee. Hier in Nederland denken we soms van dat komt me niet helemaal uit. Maar dat kon in die tijd niet. Het was gewoon echt een cultureel gebruik dat je iemand dan te drinken moest geven. En in Johannes 4 zegt Jezus daar iets over. Ik weet niet of je het verhaal kent over the woman at the well, die vrouw die bij de bron ontmoette. Nou, dat ga ik heel even kort voorlezen. Hij staat niet op de beamer, maar ik lees hem even voor. Johannes 4 vanaf vers 5. Daar staat het volgende. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron was. Jezus was vermoeid van de reis en hij ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. En Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Jezus kende dat gebruik. Hij wist dat als hij dorst had en hij vroeg die vrouw daar bij de put om water, dat ze hem wat te drinken moest geven. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. En de vrouw antwoordde, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen. En dan zou hij u levend water geven. Maar heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader. Hij heeft ons die put gegeven en er zelf ook uit gedronken. En ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Prachtig wat Jezus hier zegt. En hij vraagt haar dus om water. En dan zegt ze dus in dat vers, laat me even kijken hoor. In vers 10 zegt hij het volgende. Zo'n mooie tekst. Als u wist wat God wil geven en wie het als is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen. En dan zou hij u levend water geven. En dat is wat wij mensen mogen geven in ons leven. Als wij mensen tegenkomen, als we onderweg zijn in het leven, als je op je werk bent, op school bent, dan mogen wij mensen vertellen hoe wij, waarom wij zo zijn. Waar die hoop binnen in ons vandaan komt. Waarom wij zijn hoe wij zijn. Weet je, en ben jij een eervolle kruik? Ben jij een bijzondere kruik thuis, op je werk? Ben jij een eervolle kruik die eerbied geeft, die naar Jezus wijst als je op Facebook bent, als je op Twitter bent, als je op je Snapchat zit? Ben jij een eervolle kruik? Zien mensen dat de hoop die in jou is, dat dat Jezus is? Laat jij Jezus zien waar jij gaat, of het uitkomt of niet. Weet je, dat was de kruik met eervolle bestemming. Dat als je hem vulde, als je hem tegenkwam, dat je iemand te drinken gaf, dat levend water. En geven wij mensen levend water, waar we ook komen, of het uitkomt of niet. Dat was één functie, maar de belangrijkste en voornaamste functie van die kruik was om het huis van drinkwater te voorzien. Om de dorst te lessen van de familieleden. En daar zit een aardige les voor ons in. De eerste prioriteit van de kruik met een eervolle bestemming is in ons huis. Onze bediening thuis moeten we nooit verzuimen of verwaarlozen. Als je kijkt naar Jezus, dat was waarschijnlijk ook met deze kruik, hij waste de voeten van zijn discipelen. En die dienende houding mogen wij ook hebben naar onze man, onze vrouw, onze kinderen. Lessen we de dorst van onze familieleden? Weet je, we mogen thuis anderen dienen, anderen helpen. We moeten nooit onze bediening, het dienen thuis, in ons huis vergeten. We mogen daar thuis, mogen we uitgieten, liefhebben. Het is een grote fout als we die bediening thuis verwaarlozen. We zouden dienstbaarheid en liefde uit moeten gieten over onze mannen, vrouwen, onze kinderen, onze familieleden. We zouden ze mogen helpen om de dorst naar God te lessen. En levend water over ze uit mogen gieten. Dat we ze helpen in hun reis naar God en in hun reis met God. Weet je, en ik geloof dat een dienaarshouding, en als we echt tactisch zijn, en als we echt dienen met een Christusachtige houding, dat zelfs die partner die God niet kent, dat die dorstig zal worden naar Jezus. Want ze zullen vragen, waarom ben je zo? Waarom gedraag je je nog zo? Weet je, want vaak zijn mensen op zoek naar echtheid. Thuis is de plek waar we mogen Bijbel lezen en bidden. En ouders, lees je de Bijbel met je kinderen? Weet je, bid je met ze. En dan heb ik het niet over een hyperspirituele sfeer. Dus een soort van Bijbels bootcamp heb. We gaan nu Bijbel lezen. Nee, het moet. Maar gewoon op een ontspannen manier dat je met ze Bijbel leest. En ik heb twee prachtige dingen meegenomen als tips voor ouders. Deze samenleesbijbel is echt geweldig. Als je kinderen hebt vanaf 8 jaar, kan je gewoon lekker aan de eettafel met ze lezen. En wij doen het ook met onze kinderen. Ik lees uit die kinderbijbel voor met plaatjes. En je hebt ook zo'n boek van Max Lucado. Heerlijk om uit te lezen. En bij mij, het voordeel is, bij mijn dochter, ik wil dat trouwens niet zeggen, een van mijn twee kinderen, vergeet dat even, zij eet niet zo snel. En het bijzondere is dat als ik uit de kinderbijbel ga lezen, dan gaat ze op de een of andere manier sneller eten en ze luistert en ze geniet van die verhalen. Weet je, laten we als ouders thuis in onze kinderen uitgieten. Laten we thuis tijd doorbrengen met onze kinderen. Want dat is het allerbelangrijkste voor ons. Tijd doorbrengen met onze familieleden. Dat is wat ze meer nodig hebben dan wat dan ook. Salomo zegt in Hooglied 1 vers 6. Ze stelde me aan tot bewaken van de wijngaarden. Maar mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. Laten we ons thuis niet verwaarlozen. Ik hoorde het voorbeeld van een voorganger in Amerika. En ze hadden een kleine gemeente. En op een gegeven moment haalden ze een offer op. En in het offer vond hij een briefje. En daarop stond het volgende. Ik ben je grootste gever, je meest trouwe lid en ik sterf van eenzaamheid. En het was ondertekend door zijn vrouw. Weet je, breng tijd met je familie door. En misschien heb je hier fouten in gemaakt. Misschien heb je dingen gedaan zoals je ouders je hebben opgevoed. En heb je je kinderen niet opgevoed hoe je het wilde. En heb je gewoon domme dingen vroeger gezegd. Eén ding, je kunt dingen niet veranderen en sommige momenten zijn weg. Maar gebed verandert dingen. En de genade van God kan iedereen waar ter wereld ook bereiken. God herstelt gebroken relaties en dingen die weg zijn. Maar als je familie er nog is, als je kinderen er nog zijn, offer je kinderen dan niet op het altaar van je carrière. Weet je, als je straks op je sterfbed ligt, dan zul je echt niet naar verlangen dat je meer tijd op een kantoor hebt doorgebracht. Die vraag zul je jezelf nooit stellen. Giet uit in je gezin. Giet uit naar je man en vrouw. Breng tijd met ze door. De eerste plek was de stuit en de tweede plaats voor die kruik met een eervolle bestemming was in de tempel. En voor ons betekent dat gewoon hier in de lokale kerk, in de gemeente, dat we daar uitgieten, dat we daar dienen. En hier in de kerk zouden we mensen mogen bemoedigen. Gewoon complimenten geven. Als iemand binnenkomt, hey, wat heb je leuke kleding aan? Wat heb je een toffe broek aan? Wat ziet je haar leuk? Wat heb je een mooie bril aan? Wat een mooie preek. Dat hoef je niet tegen mij te zeggen trouwens. Maar, wat gaaf de worship. Wat bijzonder. Wauw man, dat je gewoon uitgiet. Dat je datgene wat je denkt, dat je dat zegt. Dat we uitgieten in onze kringen, in gebed. Of gewoon dat we iemand onder onze vleugels nemen en iemand coachen. Of een stukje geestelijk vader of moederschap. Overal in de gemeente mogen er eervolle kruiken zijn. In het muziekteam, bij het kinderwerk, achter de knoppen daar. Die gast die de bier me doet. Geweldig, wat een eervolle kruik ben jij. Maar gewoon overal. Weet je, in het welkomstteam. Zelfs als je schoonmaakt. Weet je, waar we ook zijn, dat we uitgieten in dienstbaarheid. En ik geloof echt dat het nooit Gods plan is geweest dat er een hele kleine groep in de gemeente het grootste deel van het werk zou dragen. Ik geloof dat er voor iedereen wel wat te doen is in de gemeente. Weet je, en misschien kan je denken van ja, maar ik heb niet echt een gave. Je kan in ieder geval misschien een kind zijn veter strikken. Weet je, iedereen kan iets doen. Je kan vrijwillig, kan je dienen. Want het is zo nodig in gemeentes dat we het samen dragen. Dat we het samen doen. En ik geloof echt dat je God ook een plezier doet als je in je gemeente dient. Het is een deel van wat we zouden moeten doen. Uitgieten in ons lokale huis. En soms is het gewoon een kwestie van iemand onder je hoede nemen. En iemand thuis verwelkomen, met iemand gaan eten. Een stukje geestelijk vader en moederschap. Maar als je dat ook doet, als je uitgiet in je gemeente is het belangrijk om ook weer gevuld te worden als je anderen dient. Anders raak je gewond. Als je alleen maar uitdeelt en nooit ontvangt, nooit je vult bij de bron, dan raak je verwond. En dit gebeurt met sommige christenen. Ze dienen nog, maar ze zijn de vreugde ervan verloren. Ga naar de bron om weer gevuld te worden. Blijf uitgieten en blijf sweet. Weet je, blijf gezond. Joyce gaat met u verder praten over de barmhartige kruik. Ja, schat, ik kom. Zie je, ik ga alle kanten op.
De kruik van barmhartigheid. Ik wil met u kijken naar Romeinen 9... En ja, dat is altijd een beetje lastig met vertalingen. In de grondtekst en in de Statenvertaling en in de Engelse vertaling wordt het woord kruik gebruikt. Maar in deze MBV-vertaling zien we het woord voorwerp. Maar het begint ook, als je ziet in dat stukje vanaf vers 20, gaat het weer over die aardewerken kruik. Romeinen 9 vanaf vers 20. Vraagt het aardewerk soms aan de pottenbakker, waarom hebt u mij gemaakt zoals ik eruit zie? Heeft de pottenbakker niet vrijheid om van dezelfde klomp klei zowel een kostbare vaas als een alledaagse pot te maken? En omdat hij zijn overweldigende majesteit wil tonen, heeft hij degene die de kruik van zijn barmhartigheid, en dat staat hier voorwerp zijn van zijn barmhartigheid, maar in de grondvertaling staat kruik zijn van zijn barmhartigheid, ertoe bestemd om in zijn majesteit te delen. Nou, die kruik van barmhartigheid, die is qua uiterlijk eigenlijk identiek aan de kruik met de eervolle of bijzondere bestemming. Er zit ook vers water in. Maar het is wel anders, want hij is niet bestemd voor dat kleine bankje buitenshuis en ook niet bij de tempel. Nee, deze kruik van barmhartigheid, die werd gebracht naar het centrum van de stad. Om de reizigers van water te voorzien tijdens hun reis. Dus als je door een dorp of door een stad reisde, dan wist je zeker dat daar vers water was, dat daar fris drinkwater was. En die kruik die werd neergezet bij schuttingen of omheiningen of op het dorpsplein. En die betekenis van die kruik van barmhartigheid, dat is eigenlijk daar zijn waar de mensen zijn. En een ander woord voor barmhartigheid, dat is ontferming. En dus die kruik die staat eigenlijk klaar om gebruik van te maken. Heel makkelijk te bereiken, toegankelijk voor mensen die dorst hebben.
En God wil dat wij allemaal kruiken van barmhartigheid zijn. Wij mogen die schat die in ons is, dat levende water, brengen daar waar de noden zijn. En mensen zijn dorstig. Mensen zijn dorstig in Boskoop en ook hier in de omgeving. En de wereld is dorstig naar iets wat zij niet kunnen vinden. Ze zijn op zoek naar iets wat ze niet kunnen vinden in menselijke relaties of in vriendschappen. Iets wat ze niet kunnen vinden in hun werk of in drugs of in materiële zaken. Ze zijn op zoek naar iets wat ze zelfs niet kunnen vinden in een religieuze ritueel of in een traditie. Maar die schat die deze mensen zoeken, die hebben wij in ons. En het is de bedoeling dat wij die brengen daar waar de mensen zijn. Jezus die werd niet gekruisigd tussen twee kaarsen op een kerkaltaar. Nee, hij werd gekruisigd bij de hoofdwegen, bij de bijwegen, daar waar de mensheid was. En hij roept ons op om mensen op te zoeken daar waar ze zijn. Maar om ze vervolgens wel uit te nodigen voor dat feestmaaltijd wat Jezus voor ze aan het klaarmaken is, wat hij heeft klaargemaakt. En misschien zeg je wel van ja, maar ja, weet je, daar ben ik eigenlijk helemaal niet goed genoeg voor. Dat komt goed uit, want God is ook niet op zoek naar perfecte kruiken. Waar hij naar op zoek is, is op zoek naar kruiken die beschikbaar zijn. Hij is op zoek naar mensen die bereid zijn om vers, fris water te schenken, daar waar noden zijn. En als mensen merken dat jij echt geïnteresseerd bent, dan luisteren ze wel naar wat jij te zeggen hebt. En ik denk dat het soms wel eens een fout is dat wij ons geneigd zijn om ons heel erg te isoleren. Veel christenen leven echt in een soort veilig christelijk kokonnetje. Terwijl eigenlijk wij hebben wat de wereld nodig heeft. En ik kom ook wel eens mensen tegen en die vragen aan mij of ik wil bidden voor een werksituatie. Nu ben ik bedrijfsmaatschappelijk werker, dus ik praat altijd met mensen over hun werk en welke invloed dingen op hun werk hebben. En ik maak ook wel eens mee in kerk als ik kom, dat mensen zeggen van ja, ik wil graag dat je bidt voor mijn werk, want ik word omgeven door zondaars. Ik denk, dat is zo. Ja, maar ik wil zo graag een baan waar ik omringd word door christenen. En eigenlijk ben ik geneigd om nooit te bidden voor dat soort verzoeken. Echt niet. Ja, Joyce, maar ze vloeken. Dat doen mensen die God niet kennen. En mensen die God niet kennen, die starten niet een christelijke boekhandel. Dat gaan ze niet doen. En ik probeer wel een gesprek aan te gaan met mensen, want ja, weet je, jij bent het licht. Ik ben het licht. En als jij er niet zou zijn, dan zouden jouw collega's echt in de duisternis zijn. Jij schijnt nog wat licht in hun omgeving. En jij hebt dat levende water in je. Ik heb dat levende water in me. Zonder jou zou het een woestijn zijn zonder oase. Dus ja, God heeft jou waarschijnlijk precies waar hij je hebben wil, ook al is dat niet altijd makkelijk, zodat jij een getuige kan zijn van wat God allemaal heeft gedaan in jouw leven. Zodat jij mag delen wat hij heeft gedaan en wat er veranderd is in jouw leven. En om op die manier mensen bij hem te brengen, zodat ze hem mogen gaan leren kennen. Dus laat je licht zien, laat je licht schijnen. En soms is het ook wel heel droef om te zien wat er gebeurt, hè. Want je komt tot geloof, en ik heb dat in mijn eigen leven ook gezien. En in het begin dan deel je dat met iedereen en je vertelt het. Of mensen het nou willen horen of niet. Je vertelt het gewoon. En mensen zien dat er iets gebeurd is. En ze zijn benieuwd en ze stellen vragen. En ze zien hoe enthousiast je bent en dat je echt aan het veranderen bent. En het gevolg daarvan is dat er een aantal mensen meekomen naar de kerk en die komen tot geloof. Tot op een ongeveer, daar is ook onderzoek naar gedaan, een jaar of twee. En dan in één keer gaan we alleen nog maar met christenen om. En niet meer met mensen die God niet kennen. En dan leef je in een soort christelijke bubbel. Ja, christelijk wereldje. En je hebt nauwelijks meer interactie of contact met niet-gelovigen. Die mensen die Jezus nog niet kennen. Mensen die nog niet gered zijn. En ik denk dat het nodig is dat wij investeren in relaties, in vriendschappen, in de wereld. En dat we ons niet moeten isoleren van deze wereld. Want God heeft ons hier gebracht met een missie, met een opdracht. En in onze voorbereiding hebben wij ook met elkaar over gehad van hoe lang is het nu echt geleden dat ik aan iemand echt het evangelie heb uitgelegd? Hoe lang geleden is het dat ik iemand heb uitgenodigd en heb meegenomen naar de gemeente? Hoe lang geleden is het ook alweer dat ik iemand tot Jezus heb geleid? Hoe lang geleden is het dat ik iemand gediscipeld heb die net tot Jezus is gekomen? En dit zijn lastige vragen, confronterende vragen. Wij worstelen er ook mee. En wij proberen met elkaar, dan moet ik zeggen, Filemon heeft van nature een soort evangelistgave van God gekregen. Dus hij, dat
komt uit zijn poriën. Over waar hij praat doet hij dat op, ja, gewoon vrij natuurlijk. Maar ik zelf vind dat toch wel eens lastig om ja, toch een soort ongemak waar je overheen moet. Maar ik heb me wel die vraag gesteld. Met welke dingen ben ik bezig in mijn leven? Hebben die dingen, zijn dat dingen van eeuwigheidswaarde? Of ben ik alleen maar dingen bezig met aardse zaken? En heeft het eigenlijk helemaal geen eeuwigheidswaarde? En dit zijn moeilijke vragen. En de moeilijkste vraag ook nog aan u is, u heeft die schat in u. Wat doet u ermee? Wat doe ik ermee? En laat ik één ding zeggen, we mogen echt heel dankbaar zijn voor vriendschappen die we hebben binnen de gemeente. Het is zo fijn dat je elkaar kunt bemoedigen en kunt opbouwen. Maar we mogen de opdracht, de missie die God ons gegeven heeft, niet vergeten. En onze missie is om Jezus die leeft te brengen aan een wereld die sterft. Dat is onze missie. Dat is onze missie. Onze bestemming is in de hemel. Maar onze opdracht is hier om zoveel mogelijk mensen dat nieuws te vertellen. Te laten weten wie Jezus is. En wij zijn kruiken van barmhartigheid voor de mensen in onze omgeving die het nodig hebben. En een kruik van barmhartigheid, dat vertelde ik net al, dat betekent dat je, ja, dat je mensen niet een donderpreek gaat geven. Of dat je ze veroordeelt en zegt wat er allemaal mis is in hun leven. Of dat je hel en verdoemenis uitspreekt over ze. Nee, barmhartigheid heeft te maken met ontferming. Het heeft te maken met bewogenheid. Er is zo'n tekst in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, dat Jezus keek naar de scharen en hij werd bewogen. En dan het kortste Bijbelvers, hij huilde. Hij huilde, hij keek naar de mensen, want hij zag hoe leeg het was. Hoe weinig er was, hoe zeer ze hem nodig hadden. Weet je, want zo is God. Dat is het karakter van God en we mogen op hem lijken. Even wat volgorde.
Zij moest mij nog even een stukje af.
Ja. Ik dacht dat ik al klaar was. Ik ben nog niet klaar. Nog een klein stukje. De volgende kruik, dat is de uitgekozen kruik. En ik wil jullie uitnodigen om mee te kijken naar handelingen. En in de MBV-vertaling staat uitgekozen instrument. In de grondvertaling staat uitgekozen kruik. Handelingen 9, vanaf vers 10. De uitgekozen kruik. In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. En in een visioen zei de Heer tegen hem, Ananias, en hij antwoordde, ik luister, Heer. En daarop zei de Heer, ga naar de rechterstraat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden. En hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te laten zien. En Ananias antwoordde, Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij uw heilige in Jeruzalem heeft aangedaan. Bovendien heeft hij toestemming van de hoge priesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan. Maar de Heere zei, ga, want hij is een kruik dat ik uitgekozen heb, een instrument dat ik uitgekozen heb, om mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder al de Israëlieten. Nou, hier zien we de uitgekozen kruik. En hij werd eigenlijk ook weer gemaakt van dezelfde klei als alle andere kruiken. Het is niet zo dat hij nou zichtbaar er anders uitziet of dat het uiterlijk ja mooier was dan de anderen. Ik denk dat alleen de pottenbakker weet welke kracht of welke schoonheid die kruik heeft. En tijdens het maken van die kruik was er iets in de manier waarop de kruik zich misschien wel vormde in zijn hand. Of op de, ja, misschien wel was er een bijzonder kenmerk aan de verziering of hoe bijvoorbeeld een stukje verziering lukte. En de pottenbakker vond hem mooi. En omdat het zijn, ja, in zijn beleving zijn beste werk vertegenwoordigde. En hij maakte er misschien wel 100 en misschien waren er 3 wel die uitgekozen kruik of 5. En als die uitgekozen kruik uit het vuur kwam, uit de oven kwam, dan werd hij anders behandeld dan de andere kruiken. Hij werd niet als alle andere kruiken in de winkel uitgestald voor de verkoop. Nee, de pottenbakker die stopte die uitgekozen kruik weg
in zijn magazijn, in de opslagplaats. Op een lage, onopvallende plank werd die kruik weggezet. En die pottenbakker die sloot de deur en dan stond die kruik daar gewoon in donker. En de klanten die in de winkel kwamen zagen die kruik ook nooit. Misschien stond hij daar al 3 jaar. Ik weet het echt niet. En er wordt gezegd dat als je vandaag de dag naar Jeruzalem zou gaan en je zou in een pottenbakkerswinkeltje komen en je zou daar een tijdje rondstruinen en je zou vragen naar een uitgekozen kruik, dan zou die pottenbakker jou echt verrast aankijken. En dan zou hij opstaan, hij zou naar achter lopen, naar die opslagplaats, en hij zou daar een kruik uitkiezen. En dat is waar die naam vandaan komt. Een uitgekozen kruik. De pottenbakker die kiest hem zelf uit. En deze uitgekozen kruik, die vertegenwoordigt het beste werk van de pottenbakker. En die pottenbakker die weet dat waar deze kruik ook heen zal gaan, dat hij zijn naam eer zal brengen. En dan doet hij 1 ding. Op het moment dat hij die kruik geeft, dan draait hij hem om en dan schrijft hij zijn naam eronder.
Hij doet het nog, hè, of niet?
Ik hoop het.
Doet hij het niet? Ja? Oké dan. Je moet je dus voorstellen dat die mensen in die tijd, die begrepen dus echt wat die kruiken inhielden. En op een gegeven moment, Jezus praat met Ananias en dan hoort hij wat Jezus zegt en moet denken aan dat moment. Hij hoort van die Saulus uit Tarsus, de vernietiger van de kerk, die autoriteit van de priesters heeft gekregen om de kerk eigenlijk kapot te maken. Om iedereen die Jezus volgde in de boeien te slaan. En Jezus zei tegen Ananias, hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam te dragen onder alle volken, heersers en onder alle Israëlieters. Volgens mij moet hij echt bang zijn geweest. Ik dacht, wat? Moet ik dat gaan doen? En zijn kaak moet wel op de grond zijn gevallen. Dat ik dacht van, hoe kan ik dat gaan doen? Zo iemand en dan moet ik daar naartoe. En uiteindelijk wordt Saulus op een bijzondere manier wordt hij geroepen door Ananias. Hij zit daar in dat huis en hem wordt verteld wat hij moet doen. En wat doet God met Saulus uit Tarsus? Hij stopt hem in een opslagplaats in Arabië voor 3 jaar. Dat kunt u in Galaten lezen. Saulus werd op een plek gezet waar hij de disciplines van stilte en gehoorzaamheid leerde. En daarna duurde het nog een kleine 10 jaar voordat Barnabas in de winkel van de meester pottenbakker kwam en na die speciale kruik Saulus vroeg. En daarna liet God hem gaan en op dat moment begon de bediening van Paulus. En we weten, misschien weet u het niet, maar Paulus heeft zo'n groot deel van het Nieuwe Testament geschreven. Nu nog heeft hij impact op ons leven. En het werk van Paulus laat Gods mooiste werk zien. En zijn schepper wist dat die kruik hem geen schande zou brengen. God zal geen uitgekozen kruik laten gaan voordat de karakterontwikkeling compleet is. En ik wil je vragen om naar me te luisteren. Als de meeste pottenbakker bepaald heeft om je op een speciale, ongebruikelijke manier te gebruiken, dan zal hij zich niet haasten om je in te zetten. En je kan hem ook niet haasten. En je ziet het wel eens in gemeentes, je ziet het ook wel eens in banen, dat mensen op een bepaalde positie zijn waar hun karakter ze niet kan dragen. Daarmee bedoel ik dat leiderschapsrollen bijvoorbeeld met een grote invloed, terwijl eigenlijk het innerlijk werk is nog niet af. En het is natuurlijk altijd een proces dat God met je aan het werk is. Waar God je ook heeft gesteld, God blijft altijd met je karakter aan de gang. Maar God wil dat er een bepaald niveau qua karakter van binnen is, voor hij een bepaalde verantwoordelijkheid geeft aan de buitenkant. Soms worden mensen op een bepaalde plek in kerken gezet vanwege hun charisma of persoonlijkheid. En ze worden dan op een bepaalde positie gezet die hoger is dan hun karakter. En uiteindelijk worden ze daar, gaan ze eigenlijk kapot of maken ze een of andere verschrikkelijke fout die schade brengt aan Gods koninkrijk. En het doet me denken aan ons huis. We hebben nu een prachtig nieuwbouwhuis. We zijn 1 maand geleden zijn verhuisd. En voordat je huis wordt gebouwd, wat doen ze dan? Voordat je wat dan ook ziet, waar zijn ze dan om de grond mee bezig? Wie weet? De fundering. Weet je, dan zijn ze aan het heien. En soms dan denk je als je, ik weet niet of je een nieuwbouwwoning pas heeft gehad, maar dan denk je van, waar zijn ze nou mee bezig, man? Hoe lang gaat het nou nog duren? Want je ziet niets als ze daar onder de grond bezig zijn met het verborgen werk. Maar dat verborgen werk is belangrijk voor als er ooit een storm komt. Weet je, als er ooit iets gebeurt wat dat huis doet schudden, dan is het belangrijk dat die fundering goed en stevig is. Sommige mensen willen heel snel een bediening of een plek. Die mensen willen dingen snel doen, maar de eerste keer wanneer het dan stormt, zakt alles in. Soms op moreel gebied, seksueel gebied of financiële gebieden. En dat brengt Gods kerk, brengt het schade toe. Daarom neemt God de tijd om het innerlijk werk af te maken. En dat zien we bijvoorbeeld ook in het leven van Johannes de Doper. Het duurde echt een tijd, hij werd geboren en het is een hele bijzondere gebeurtenis die je in de Bijbel leest. Maar uiteindelijk werd hij klaargemaakt in de woestijn. We zien het ook bij Jezus. En ik geloof niet dat het per se nodig was bij hem, maar dat hij als voorbeeld dient die eerste 30 jaar, weten we niet zoveel van. Voordat hij die laatste 3 jaar volop in zijn bediening ging staan. We zien het ook bij David. Weet je, God neemt de tijd vaak met je karakter voordat hij je vrijzet om te gaan dienen. We moeten trouw zijn in de kleine dingen voordat God ons de grote dingen gaat geven. En ik weet zeker dat hier een aantal uitgekozen kruiken zitten die naar me luisteren. En wanneer je in het magazijn zit, weet je, dan is het tijd om te wachten op God, om te luisteren naar God. Dan is het geen tijd om niets te doen. Omdat er dingen zijn die we kunnen en soms zelfs moeten doen. We moeten trouw zijn in de kleine dingen, voordat God ons de grote dingen laat doen. Paulus zei in 1 Timotheüs 1 vers 12, ik breng dank aan hem die mij kracht heeft gegeven. Christus Jezus onze Heer, dat hij mij getrouw heeft geacht, daar mij in de bediening gesteld heeft. Voordat hij mij daarin gesteld heeft, heeft hij me trouw geacht, heeft hij mijn trouw gezien. En het kan dat je hier zit en dat God je een plek geeft. Het kan spreken zijn. Het kan misschien in de zakenwereld zijn. Het kan misschien als coach zijn, als leerkracht, als huismoeder, op welke plek dan ook. In de gospelmuziekwereld. Ik weet het niet, maar God weet het wel. God heeft iets in je hart gefluisterd. En er is een tijd en een plek voor ieder doel wat God geeft. Weet je, en het is de moeite waard om hem die innerlijke voorbereiding te laten doen. Weet je, doe het niet te snel. En je merkt soms ook de generaties van nu, de jongeren, die denken, ik wil gelijk iets doen. Ik wil gelijk iets groots. Ik wil gelijk iets bijzonders. Maar laat God aan je karakter werken. Voordat hij je eindelijk vrijzet op een bijzondere grote plek. Het is de moeite waard om God die innerlijke voorbereiding te laten doen. Zodat de kruik die we zullen zijn, dat die klaar is om door de meester gebruikt te worden. Ik wil je vragen om je ogen te sluiten. Als je het goed vindt, wil ik even kort een minuut nemen om stil te worden voor God. En ik wil je een vraag stellen. Zeg God vandaag iets tegen jou persoonlijks. Weet je, zeg de Heilige Geest op dit moment iets tegen je. Weet je, wat zegt God over vandaag tegenover deze boodschap? Gaat het misschien over het dienaarshart in je gezin hebben en het dienen van je vrouw of man of van je broers of zussen? Heeft God vanochtend tegen je gesproken over het evangelie? Dat je dat mag delen met je familie of met andere mensen? Spreek God misschien tot je over het bloeien op de plek waar je geplaatst bent en dat je een kruik van barmhartigheid mag zijn, waar je ook bent? Of sprak God net tegen je dat je een uitgekozen kruik bent en dat je eigenlijk niet kan wachten, maar dat God eigenlijk zegt, wacht, ik ben aan het werk met je karakter. Vraag het aan God. Wat wil Hij specifiek tegen jou vanochtend zeggen? Want God is een echte God die spreekt. Het kan zijn dat je iemand bent die gebroken is door het leven en dat je je waardeloos voelt. Ik wil je dan zeggen, bij God is er een tweede kans door het offer wat Jezus heeft gebracht. Niemand is perfect en God gebruikt juist mensen die gebroken zijn. Hij houdt van je en door zijn offer kan je hersteld worden. Ik wil jullie vragen om allemaal te gaan staan. En dan wil ik afsluiten met het gebed. Lieve Heer Jezus, dank u voor deze gemeente. Dank u voor iedereen die hier zit. Dank u dat u een sprekend, levend, echte God bent. Heer, en dat u ons wilt gebruiken. Dat u een bestemming voor een ieder hier heeft. Heer, ik weet dat hier mensen zitten die u zo wilt gebruiken. Op de plekken waar ze zijn, in hun gezin, op school. Weet je, en God bepaalt me bij jou. Weet je, ik geloof dat God je echt wil gebruiken om te meiden waar je op school bent. Weet je, en ik weet niet waar je nu doorheen gaat. Maar als je hem gaat volgen, weet je, gaat er iets radicaals gebeuren. Dan ga je je bestemming vinden. Misschien twijfel je nu, ben je onzeker. Maar hij houdt van je. En hij wil iets met je leven doen. Vader, ik dank u voor deze ochtend en ik bid voor een ieder die hier zit, dat u heel persoonlijk deze levens opbouwt. Ik bid ook specifiek voor mensen die gewoon vastzitten in bepaalde patronen, dat ze daar doorheen mogen breken door de kracht van uw Heilige Geest. Ik bid voor herstel van huwelijken, dat mensen echt hun plek gaan innemen als die kruik met een eervolle bestemming, dat ze zullen gaan uitgieten over hun kinderen. Heer, en ook voor ouders die misschien teleurgesteld zijn, waarvan hun kinderen uit huis zijn. Heer, ik bid voor wijsheid en voor liefde, dat zij gewoon voor hun kinderen en kleinkinderen mogen zijn. Heer, zegen deze gemeente. Zegen het woord wat we hebben gebracht. En ik dank u voor vandaag, Heer, dat u God bent. En dat u ons helpt om iedere dag weer te wandelen met u. Amen.